Ik wil met u verder gaan in Ezechiël. En u weet, vorig jaar ben ik aan het, u mag alvast opzoeken, Ezechiël 34, heb ik gesproken over zeven keer over Ezechiël. En waar we zien dat de heerlijkheid van God verlaat de stad, ging uit de tempel, ging naar de rand van de stad, ging over de berg en was weg. En God liet zien hoe mensen eigenlijk niet zo nauw namen met hem. En er allerlei zonde was en mensen zich niet toewijden en dat de heerlijkheid van God zich eigenlijk terug moest trekken. We hebben toen met elkaar gesproken dat God ook al iets ziet. En toen kwam ik voorbij. En ik redde u en ik maakte u een koningschap waardig. Maar hoe uiteindelijk die koningin ook alles wat ze gekregen heeft begint in te zetten voor datgene wat niet uit God is en eigenlijk alles verliest. En dat daardoor ze, God zegt, daardoor heb je niet meer het volledige deel. Je verliest iets. En we gaan verder met elkaar kijken in Ezechiël, want het uiteindelijke plaatje is vandaag gaan we spreken over de herders. Daarna wordt de tempel gemeten. Dan is het dal van de dorre doodsbeenderen waar God zijn adem geeft. En de heerlijkheid van God gaat terugkomen. En als dat gebeurd is, dan is het einde van Ezechiël dat de tempelbeek onder de drempel vandaan komt. En uiteindelijk vrucht brengt overal waar de tempelbeek gaat. En dat is het beeld van Ezechiël. En het liefst pluggen we in bij het laatste hoofdstuk. Maar het laatste hoofdstuk is het gevolg van de hoofdstukken daarvoor. En daarom wil ik met u die reis maken. En ik dacht, ik kan niet elk hoofdstuk doen, want dan zijn we 48 preken verder. Dan verzanden we. Maar ik moedig u aan om het boek ook zelf te gaan lezen. Zeg niet alleen wat ik hier vertel, dat is de studie van Ezechiël. Nee, lees eromheen, wees ermee bezig en lees het woord. Ezechiël 34 wil ik samen met u lezen vanaf vers 2. En daar staat, wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? U eet het beste op en u kleedt u met wol. U slacht het vetgemeste, maar de schapen weidt u niet. Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het gebrokene verbindt u niet en het afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet. Maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Ze zijn overal verspreid zonder herder en ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid en er is niemand die naar ze vraagt en niemand die naar ze zoekt. Ezechiël is als eerste een boek wat over Israël gaat en de lijn van Israël weergeeft. Maar ik heb dat eerder gezegd, zoals rabbis zeggen, zijn meerdere lagen die God in zijn woord legt. En ik wil eigenlijk de laag pakken, wat zegt het over ons? En wat kunnen wij daarmee als gemeente van Jezus vandaag? Dus nogmaals, ik wil daarmee niet voorbij gaan aan Israël. Ik spreek over een andere laag in het boek. Apart stukje. En misschien niet zo'n heel leuk stuk om over te preken, wel een noodzakelijk stuk om over te preken. Opmerkelijk, wat hier staat, is als eerste, wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Letterlijk staat er het woordje voeden. Wee de herders die zichzelf voeden. Moeten zij niet de schapen voeden? Eigenlijk een heel apart idee. Wat hier dus gebeurt, er zijn herders die zich gedragen als schapen. Want ze zijn bezig zelf met hun eten. En in plaats van herder te zijn, zijn ze mensen die zich als schapen gedragen. Sommige mensen gedragen zich als schapen, maar ik hoop dat het alleen is als je dan liedjes voor je kleine kind aan het zingen bent als die moet slapen. Slaap, kindje, slaap, daarbuiten loopt de schaap. Deed ik het ook altijd even na. Ik doe het niet voor. Nee, ik doe het niet voor. Ik dacht even zo ik het voor. Nee, ik doe het niet voor. Maar ik hoop dat dat het enige moment is dat we ons als schaap gedragen. Of misschien ben je soms wat schaapachtig. Dat kan ook nog. Die mensen heb je ook. Maar er staat, het is wel belangrijk, het is heel makkelijk om dit stuk te projecteren op leiders. En met elkaar zeggen, oh, dat gaat over de leiders van Israël. Of dit gaat over de leiders van de gemeente. Of dit gaat over mijn kringleiders. Of dit gaat over onze tienerleiders. En het is zo makkelijk om dingen die we lezen ergens anders weg te leggen. En het is ook wel lekker. Of heb je dat niet? Want dan hoef je er niet zo heel veel mee. Maar belangrijk is om te kijken, God, wat wilt u mij leren met elke tekst uit Gods woord? Als hier staat wederherders die zichzelf voeden en er staat ook zichzelf kleden. Zelf bezig zijn om te eten. En ik denk dat dit eigenlijk precies de geest van deze tijd op dit moment benoemt. Dat we bezig zijn soms om onszelf te kleden. We zijn ons eigen leventje aan het inrichten en klaar aan het maken. En eigenlijk moet daar alles in passen. We zingen net met elkaar. We zijn een levend offer. Maar een levend offer gaat de fik in, hè? Dat is gewoon, dat is niet echt van, oh, lekker cozy, warm voor de open haard. Nee, dan ben je in de open haard, zeg maar. Dat is het verschil, zeg maar. Levend offer. Tegelijk zie ik dat deze tijd, de wereldgeest van vandaag, is wel bezig van, ik moet mezelf kleden, het moet mij passen en is eigenlijk veel minder bezig met offers te brengen. Offeren staat helemaal niet meer zo in het handboek van de mens van vandaag. Het moet aan mij passen. En dit is ook waarom voetbalclubs klagen dat er niemand voor de kantine te vinden is. Weet je wat het antwoord is van de meeste mensen? Als je een keer een gaatje hebt, kom ik. Maar het is toevallig elke week een gaatje. dan kijk ik of het past in mijn agenda. Dat is niet offeren. Want offeren is gaan als het niet past in je agenda. Toch? Dan is het een offer. Dat is de fik erin. Maar het is niet offeren als je zegt, toevallig toch niks. Dan ga ik wel. En heel veel vrijwilligersorganisaties worstelen hiermee. Worstelen met de geest van deze tijd, die eigenlijk ervoor zorgt dat we ons eigen leven passend aan het maken zijn, in plaats van dat we leren te offeren. Ik heb niet deze preek voor morgen pas gemaakt. Het was wel vanmorgen dat we ineens even hoorden over het kinderwerk wat daar speelt. Ik dacht, dat past wel een beetje in de preek van vandaag. En ik wil het daar wel ook eerlijk met u hebben. Ik moet zeggen, ik was echt verdrietig als we dan horen dat we tegen onze groep 1-2 moeten zeggen, je bent niet welkom. Want we hebben niemand die op je wil passen. Het is geen herder vandaag. Zegt hij, nu gaat hij op mijn schuldgevoel spelen. Nee, op je verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is iets anders. Nemen we met elkaar die verantwoordelijkheid. En ik schrik daarvan dat we, en voor volgende week moeten zeggen, voor groep 3-4 hebben we eigenlijk niemand. Terwijl we zijn een gemeente waarin we dat met elkaar moeten dragen. En misschien niet zo aardig om gezegd, maar u kan 3 weken eten, misschien 1 week niet. 3 weken kan u hier voedsel tot u nemen. Wilt u 1 week voedsel geven? We zouden dit moeten kunnen dragen met elkaar. Ja. Nee, dat was mijn vervolg nog. Het doet de aanvulling op mijn preek. Zitten we in ieder geval in dezelfde denklijn? In dezelfde denklijn. Ja. En ik ben het met je eens, maar ik denk zelfs, als je offert, is het niet je motief om er later zelf iets uit te halen. Als we offeren, ben ik bereid om op te branden. Alleen het geheim van het koninkrijk is dat je dan niet opgebrand, maar dat je eigenlijk gevoed wordt door datgene wat je geeft. En dan zitten we weer bij elkaar, hè? Ja, ja. Maar er zit een geheim in. Maar ik denk, en ik merk het ook aan mezelf, dat deze wereldgeest van vandaag heeft iets in ons geswitcht, waardoor we moeilijker offeren met elkaar. En soms, als ik heel eerlijk ben, ook aan mezelf moet uitkijken dat we niet soms heel erg bezig zijn met onszelf te wijden, bezig te zijn wat past en goed, in plaats van dat we herders zijn die de schapen weiden. De herder moet ook eten, hè? Begrijp me goed. Als de herder niet eet, gaat hij dood, heeft de kudde ook een probleem. Maar er is een balans van de positie van de herder en de positie van het schaap. En Ezechiël zegt eigenlijk hier al tegen het volk van, dit gaat eigenlijk niet goed. En als hij zegt, heers met harde hand, bedoelt hij eigenlijk van, je leidt de kudde niet meer. je wil niet meer geven aan die kudde, maar je wil dat de kudde wat aan jou geeft. Je neemt hun wol, je neemt hun eten, je neemt hun weide. En je bent eigenlijk met jezelf bezig. In onze maatschappij noemen we dat zelfontwikkeling. Noemen we dat groeien, aan je carrière werken, et cetera. En ik zeg niet dat het verkeerd is, maar is er een balans met het offeren in ons leven? Is er een balans met verantwoordelijkheid nemen waar je niet iets voor terug verwacht, het uiteindelijk wel krijgt, maar niet het daarom doet? Omdat ik denk, in ons denken zit ook altijd dat het ons iets op moet leveren. Maar soms is het geven aan de kudde. Is het geven aan de kudde. En nogmaals, deze preek was al gemaakt, dus is niet aan de aanleiding van vanmorgen gemaakt. Maar wel belangrijk. Want wat gebeurt er met de kudde? En ook dat is scherp wat de Bijbel hier zegt. Omdat de herders niet aan het weiden waren, dus eigenlijk met zichzelf bezig waren, zegt de Bijbel, de kudde verspreidt. En de kudde is op allerlei andere plekken, terwijl het de bedoeling is dat de kudde bij elkaar is. En dat de herder ervoor loopt en die wijst de weg en die leidt hen naar, wat zegt de Bijbel? Grazige weiden. De herder leidt de weg naar de grazige weide. Als hij dat doet, blijft de kudde ook bij elkaar en gaat daar achteraan. En omdat de herder het niet meer doet, de herder heeft het te druk met eigenlijk zijn eigen dingen, zegt de Bijbel hier dat de kudde verspreidt. En opmerkelijk is wat de Bijbel hier zegt, op alle bergen en alle heuvels. Nou, dan kunnen we zeggen, oké, dat zijn de bergen en de heuvels van Israël. Maar bergen en heuvels hebben in de Bijbel de betekenis van autoriteit. Autoriteiten, ergens waar je onder kunt staan, wat over je heen komt. En dan is het opmerkelijk wat hier staat. De herders pakken hun verantwoordelijkheid niet en de kudde komt onder andere autoriteiten terecht. Is niet meer de heuvel van God achter de herder, maar komt onder andere dingen. En ik zie dat om ons heen de vijand autoriteit over levens wil hebben van schapen die misschien nooit in een kerk komen, maar eigenlijk wel bij Gods kudde behoren. Want elk mens is een schaap in Gods kudde. Maar ze zijn onder een andere autoriteit gekomen. Daarom zegt Jezus, gaat heen in de gehele wereld. Evangeliseer niet alleen, maar leer ze ook onderhouden wat ik hen geboden heb. Dat is herderschap, hè? Tweede deel is herderschap. Eerste deel is vissen. Dan zitten ze hier net. Het tweede deel is herderschap. Hey, vis is makkelijker, hè? Is binnenhalen, hup, pletter het op de kant. Maar discipelschap is de offers betalen. Dat betekent dat als wij de wereld bereiken en we gaan op zaterdag gaan we evangeliseren, komen 50 mensen tot bekering en die komen dan hier binnen en zeggen, ja, voor de kinderen is er niks. Want er is niemand die het wil doen. Even gemeen, even wat ik doe. Hè. Maar wel even eerlijk. Dan halen we ze binnen, maar we kunnen ze niet discipelen. Zeg, eigenlijk al onze groepen zitten vol. Maar wel fijn dat je er bent. Maar ja, sorry. Het betekent, discipelen betekent dat jij en ik een prijs betalen. Stel dat er 300 mensen komen. Zijn wij dan de eerste die opstaan en zeggen, hé, hier is mijn plek. Hier is mijn plek. Jij mag er zitten. Of zeg, ja, maar hey, ik kom niet uit Zwijndrecht, ik heb al een eind gereden vanmorgen. Dan kan ik zeker naar huis nu. Ja. Of de koffie schenken. Of iets anders. Kunnen we vreugde krijgen in offeren? U snapt een beetje wat ik bedoel, hè? Want dit gebeurde in Handelingen, hè? Op één dag 3000 mensen. Dat is een klus, jongens. Dat is echt een klus. En dat vinden we mooi. Maar het is ook super vervelend. Als er in één keer 3000 mensen tot Jezus komen. Als je ze daarna moet discipelen namelijk. Want dan moet je er wat mee. Dan begint het offeren. Met elkaar. En de Bijbel zegt eigenlijk hier. Herders. Jullie zijn ergens mijn hart verloren. Jullie focus. En ik kijk als eerste naar mezelf. Hè, want misschien zeg je wat een donderpreek. Zeg ik amen. Inderdaad ook voor mezelf. Want ik merk dat dit denken iets is wat in ons allemaal binnenkomt. Kom niet aan mijn vakantie. Kom niet aan. Of heeft u dat niet? Die kom niet aan. Die dingen. Kom niet aan mijn vrije avond. Kom niet aan mijn. Ik denk dat we het allemaal herkennen. En tuurlijk is er balans. Want zeggen mensen. Hey, soms heb je ook je rust. Nou, tuurlijk. Maar ik benoem even de andere kant. Even die andere medaille. Kant van de medaille. En de Bijbel zegt, ze zijn verspreid. En dan zegt hij, er is niemand die naar hen vraagt. En niemand die hen zoekt. En toen dacht ik, dit is een aanklacht ook voor de kerk vandaag. Zijn we op zoek naar de kudde op andere heuvels? Onder andere autoriteit. Geknecht door de vijand, door de wereldbeheersers van vandaag. Zijn we op zoek? Vragen we naar hen? Of zijn we soms gewoon te veel bezig met ons eigen ding? Maar als we er naar gaan vragen, zijn we ook bereid om voor hen te offeren daarna. Want als je iets tot leven wekt, heb je ook de verantwoording om het leven te houden. Je kan niet zeggen, ik wek iets tot leven en daarna laat ik het gaan. Op het moment dat jij iemand tot Jezus leidt, heb je ook een verantwoordelijkheid om diegene Jezus te gaan leren kennen. En met hem op te trekken. Het stopt niet. Dat zou een beetje zijn dat als je een baby krijgt, zeg, werk gedaan. Top. Einde verhaal. Ik heb mijn ding gedaan. Kap ermee. Dat doet niemand. Daarna begint de ellende, toch? Ja, ik vond de bevalling best meevallen. Ja. Ik krijg ruzie na deze preek met mensen, echt. Nee, ik vond het niet zo zwaar. Maar God denkt daar anders over. Jij ligt op de bank vannacht. Ja, dat. Nee, maar daarna begint het toch? Dan begint, als je net uitgeteld op bed ligt, dat het sirenetje aangaat. Daarna begint dat je kinderen naar school gaan en soms gefrustreerd thuiskomt. Die heeft me geslagen en dat was niet leuk. En ik mag niet op deze feestje komen of ik ga daarheen of ik moet dit. Je moet naar de zwemles. Zit je zwetend daar in die warme. Pff, kent u dan nog echt drama dingen waren? Zat je naast dat zwembad te kijken hoe je kind half verzuipt daar in dat zwembad. En dan moet je daarna ook nog zeggen dat het goed ging. Je denkt van, oké, weet je, dat ging gewoon helemaal niet. Altijd op tijden die niet uitkomen. Ik weet ook niet hoe ze het verzinnen, maar altijd ergens rond etenstijd. Waardoor je later moet eten, waardoor je kind ook niet in zijn beste humeur is op dat moment. De ellende begint pas daarna. Dan worden ze ouder, tieners. Dat is easy, hè, tieners. Hey. Maar is het erg om die offers te brengen? Want terwijl ik daar zwetend zat, het leuke was, al verzopen ze in dat water. Ik was echt trots op ze. En je bracht dat offer. En je ging met ze mee. Waarom? Dat je zei, dit goud is aan mijn leven gegeven. En ik ga het oppoetsen. Ik ga het vormen. Ik ga het slijpen. En ik wil ze afleveren op de mooist mogelijke manier. God geeft jou en mij zijn gemeente, maar ook de schapen op andere heuvels onder jouw vleugels. En wat je tot leven wekt, is ook een stukje je verantwoordelijkheid. Maar even terug op ons net, die kids hier zijn jouw en mijn verantwoordelijkheid. Om ze in het goud van het koninkrijk te brengen. De tieners hier zijn jou en mijn verantwoordelijkheid. Als ik Arjen en Laura, maar ook de rest van de tienerleiding, die liggen hier gisteren gewoon onder de stoelen met een lasergeweer en weet ik veel wat, om die tieners te vermaken. En daarna hebben ze een gesprek. En hun enige doel is, willen iets van het goud gaan brengen in hun leven. Maar kunnen ook wat anders doen, gisteravond. Misschien hadden Shooter net ook wel supergezellig gevonden om samen te gaan eten. Maar ze waren hier. Was ook gezellig geweest, toch? Ja. Denk aan de mensen die daar achter de biemen zitten. Met elkaar pakken we een verantwoordelijkheid op. En ik denk dat het mooie is. Weet je waarom? Omdat daarmee gaat de bruid stralen. Daarmee gaat de bruid zichtbaar worden. Maar ik merk wel dat we moeten vechten met elkaar. en scherp moeten houden dat er een geest van deze tijd is die ons steeds naar binnen wil laten keren. En steeds naar onszelf wil laten kijken. En dan word je van een herder, word je een schaap. Niet alleen schaapachtig, maar dan word je een schaap. Oké, ik ga even iets verder. Wat gebeurt er in Ezechiël? Want het is niet alleen kommer en kwel. Na dit stuk stapt God in. En God zegt, dit laat ik niet meer gebeuren. En dan zegt hij in Ezechiël 34 vers 11, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen op zoek gaan. En in vers 15, ik zal zelf mijn schapen weiden, voeden en ik zal ze zelf doen neerleggen, spreekt de Heere Heere. Het verlorene zal ik zoeken, het afgedwaalde zal ik terugbrengen, het gebrokene zal ik verbinden en het zieke zal ik versterken. Maar het welgedane en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal weiden zoals het hoort. God zegt eigenlijk, ik wil mijn hart terugbrengen. Ik wil mijn hart terugbrengen. Hij wil zijn hart terugbrengen in jou, in mij, in zijn kerk, in zijn gemeente. En dat zijn gemeente een zoekende gemeente is. Een gemeente die wijdt, een gemeente die ondersteunt, een gemeente die draagtig, een gemeente die kan huilen over wat er hier buiten gebeurt, waar mensen Jezus niet kennen. Een gemeente die kan huilen over de buurman, de buurvrouw, over anderen daarbij. Ze hebben Jezus nodig. En als het mijn stoel kost, heb je mijn stoel. Als het mijn inzet kost, heb je mijn inzet. Die kijken naar onze tieners en zeggen, wij gaan niet laten gebeuren dat onze tieners in hun tienerjaren de link met het huis verliezen. We gaan alles op alles zetten om ze erbij te houden. Al moet ik kruipend door de zaal met een lasergame ding, maakt niet uit, maar ze gaan in dit huis blijven. Ze gaan Jezus leren kennen. En er zijn mensen die zeggen, ik ga bij die baby zitten als stinkt een poepluier van niet mijn eigen kind, zo afschuwelijk. Maar ik ga, dat is erg trouwens, hè? Van anderen stinkt altijd dubbel zo erg dan van je eigen kind of zo. Ja, later wordt het anders, maar bij baby's bedoel ik vooral. Dit gaat echt niet goed gewoon, deze preek. Maar snapt u mijn hart? Snap je wat we willen zeggen? Ik denk dat de vijand op een gegeven moment gedacht heeft, als ik het hart van offeren kan weghalen, haal ik de ziel uit het huis. Haal ik de ziel uit de mens. Want het hele hart van God is offeren. Al in Genesis zegt hij, ik ga mijn zoon sturen. In Genesis spreekt hij al over het offer wat hij zal betalen. En ik denk dat hier een sleutel zit. En God zegt, ik ga het hart terugbrengen. En dan zegt hij in Ezechiël 34 vers 23, ik zal over hen één herder doen opstaan en die zal ze weiden. Mijn knecht David, hij zal ze weiden en hij zal een herder voor ze zijn. En ik de Heere zal een God voor ze zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik de Heere heb gesproken. En hier wordt niet letterlijk over David gesproken, maar over de vrucht van David. En dat is eigenlijk de Heere Jezus. Die voortkomt uit de stam, uit de bloedlijn van David. Hij wijst hiermee naar de Heere Jezus die nieuw herderschap zal brengen. Die het herderschap zal terugkeren. Waar de kudde verspreid was, staat op een gegeven moment de Heere Jezus op en hij wordt geboren. En hij begint zijn schapen te verzamelen. En in die schapen begint hij het hart van God begint hij terug te brengen. Het hart van God wat geneest, het hart van God wat bevrijdt, wat offert, wat voor mensen gaat. En eigenlijk als Jezus komt, brengt hij het hart van God uit de hemel naar de aarde. En die zegt, jullie zijn het kwijt, je bent naar jezelf aan het kijken. Het denken van de wereld moet gebroken worden, zodat het denken van God opnieuw komt. En dat is wat Jezus doet. En wat is de vrucht van zijn herderschap? Nou, je kunt dat lezen, ik ga het niet voorlezen, maar in vers 25 tot en met 30 van Ezechiël. Hij zegt, mijn herderschap is een verbond van vrede. Ik wil vrede brengen. Mijn herderschap is dat je onbezorgd zal wonen in de woestijn. Dat is een wonderlijk, hè? Dat je onbezorgd kan wonen in de woestijn. Dus dat je in de droogte bent, maar dat er geen zorgen zal zijn, dat God er zal zijn. Mijn herderschap betekent dat er regens van zegen zullen komen over je leven. En dat er vrucht en opbrengst van het land zal zijn. Dat de stangen van hun juk breken en je niet meer tot prooi zal zijn. Dit stuk kun je gewoon plakken op Lucas 14, waar Jezus in de synagoge staat. En Jesaja 61 voorleest. Zegt, ik ben gekomen om het juk te verbreken. om te genezen, te herstellen. En de blinden opnieuw het licht laten zien. En ik dacht, ja, Jezus spreekt over de letterlijke blinden. Maar hij spreekt ook over de blindheid van het hart. Wat is, waar we het zicht op Gods hart verloren zijn geraakt. Weet je wat het mooie is als deze herder komt? Die het hart van God gaat terugbrengen. Wat doet hij? Hij zoekt gelijk schapen uit. Schapen uit. Het leuke is, hij zoekt geen farisee uit. Hij zoekt echt schapen uit. Hij gaat de kudde van Israël in. En hij zoekt daar 12 schapen uit. En weet je wat hij tegen die schapen zegt? Hij gaat naar Petrus en Johannes. En Jezus spreekt altijd in de beeldtaal dat we het begrijpen. Dus Petrus en Johannes waren vissers. Dus hij zei, volg mij. Ik zal je vissers van mensen maken. Ik weet zeker dat als Petrus en Johannes herders waren geweest, dat hij erheen was gegaan en zegt, hey, volg mij en ik zal je een herder van schapen maken. Want wat Jezus deed daar, hij bracht het hart van God en hij zei, ik moet schapen transformeren naar herders. In de aanwezigheid van Jezus, als je hem echt kent, worden schapen herders. Groeien schapen. Van leid me naar de kudde, geef me het goede gras, ik loop er wel achteraan, weet ik veel welke kant we op gaan, de herder weet het. Worden ze een herder die zegt, hey, kom met me mee. Je bent op de verkeerde heuvel, je bent op de verkeerde weg. Hey, dat lammetje loopt aan de zijkant, we trekken hem naar het midden toe. We gaan ermee aan de gang. Jezus wil van schapen herders maken. En hij wil jou en mij uiteindelijk tot een herder maken. Hij is de herder die verzorgt en bevrijdt, geneest en wijdt. Weet je, als je bekeert, ben je een schaap, maar nog geen discipel. Dan ben je gered. Maar een discipel word je door achter Jezus aan te gaan, dan ben je ook nog schaap. Maar een discipel word je door te gaan doen wat hij deed. Zijn hart tot je te nemen en dat hart in jou te cultiveren. En te zeggen, wat zou u doen in deze situatie? Hoe zou u reageren? In plaats van, geef me gras, geef me gras. Dan blijf je schaap. Maar gooi je zit me echt aan te kijken van, oh. Dan zie ik bijna het wolkje, hij is weer op dreef, weet je wel. Dat zie ik er dan bijna boven gaan. Maar dat is wat een schaap doet, geef me gras. En als het hier niet is, vertel me waar het wel is. Maar een herder zegt, we moeten die kant op, want over de berg is gras. En we gaan die kant op. Hup, schaap, tik op je achterwerk, hond erachteraan. Weet je wel, we gaan die kant op. En Jezus zegt eigenlijk tegen 12 mensen, wil je een herder worden van mijn schapen? En dan gaan ze 3 jaar achter hem aan. En wij denken altijd dat het 3 jaar volledig feest is. Echt fantastisch. Ah, het is gewoon een rot eind lopen met Jezus. Soms liepen ze dagen ergens naartoe. Dat was niet, waar is de hoge snelheidstrein? Zodat we ergens komen. Nee, dat was gewoon lopen. Het was knettersaai. Warm, gedoe. Belooft hij iedereen eten, terwijl we niks hebben. Zegt hij tegen ons, regel het even. 5000 zitten er. Ja, geen probleem, we regelen het even. Jezus drukte hun uit hun comfortabele posities om te groeien van schaap naar herder. En mijn vraag is ook vandaag, willen we een schaap zijn? Of willen we de roep van God verstaan om van schaap herder te worden? 3 jaar lopen ze achter hem aan. Ja, ze zien de wonderen. Ja, ze zien de tekenen. Ja, ze worden uit. Maar ze hebben ook lange wandelingen. Ze komen soms harde en onbegrijpelijke boodschappen tegen. Hoeveel van u zouden nog blij met me zijn als je met me staat te praten? Je zet echt iets achter me. Zegt, ga weg achter me, Satan. Zegt Jezus gewoon, hè? Ik denk dat ik een mail heb daarna. Niet. Maar Petrus snapt het hart van Jezus en denkt, dit vond ik niet leuk. Maar ik ga zeker niet bij hem weg. Hij wil me iets leren. Hij wil me iets laten zien. Ze gingen achter de meester aan. Ik wil je meenemen in het einde van deze preek over waar Petrus van herder tot schaap wordt. En het was een stuk wat ik nooit helemaal begrepen heb. Ik denk, het zien van de wonderen heeft de discipelen niet zozeer tot herders gemaakt. Ik denk de moeilijke boodschappen, het met Jezus door de diepte heen gaan, maar met name ook het laatste stuk waar het erop aankwam, dat maakte hen tot een herder. Wat staat er, zoek even met mij op, Lucas 22. daar stond een tekst en hij sprong er echt uit voor mij van de week, want ik heb daar heel vaak overheen gelezen. Jezus, Petrus, een van de schapen die Jezus tot een herder wil maken. Dit moment is vlak voor Gethsemane en vlak voor de kruisiging. En dan zegt Jezus, en de Heere zei, Simon, Simon. Op zich is al opmerkelijk dat hij hem hier Simon noemt en geen Petrus. Simon betekent als een riet bewogen door de wind. Petrus betekent vaste rots. En hij zegt, Simon, Simon, zie de Satan heeft u opgeëist om u te ziften als tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Letterlijk staat er dat je vasthoudt. Dat je vasthoudt aan wat je geleerd hebt. Dat je daarin doorgaat. Ik heb gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En als u eens tot inkeer gekomen bent, of letterlijk staat er doorheen gekomen bent. Dat is, want hier lijkt het alsof het een soort bekering is. Maar als je er doorheen gekomen bent, versterk dan de broeders. Zou ik bij dat laatste zinnetje mogen zeggen, dan ben je een herder. Dan ben je degene die wat te geven heeft aan de mensen om je heen. Dan kun jij versterken. Dan kun jij geven. Opmerkelijke tekst, vindt u niet? Er staat hier, Satan heeft u opgeëist. Dat vind ik niet zo'n lekkere tekst eigenlijk. Dat betekent dat soms de vijand kan opeisen in de hemel, blijkbaar, om te zeggen, ik wil diegene eigenlijk onder druk zetten. Dat is wat hier staat. Hij heeft u opgeëist om u te ziften als tarwe. Beetje wat Satan doet in het verhaal van Job. Geef me toegang en dan zal ik wat druk zetten en dan zal hij u verlaten. Beseffen dus dat God soms ook toegang geeft om de vijand in ons leven toe te laten. Waarom? Dat God weet, alleen door druk groeien. Alleen door soms dingen waar je voor moet knokken en vechten, waar je geloof in beproefd wordt, dat is het moment dat je groeit, of het kan het moment zijn dat je afhaakt. Wij vinden dit niet zo'n leuke tekst, maar blijkbaar heeft God dus gezegd, heeft Jezus gezegd, ik heb er alles in gestopt, ga je gang. Ga je gang. En zo geloof ik ook dat als we herders willen worden, dan is dat niet op een pad geplaveid waar alles vanzelf gaat, waar alles goed gaat, het allemaal perfect is en alle wonderen en tekenen gebeuren en het alleen maar glorie en glorie is. Maar op dat pad van schaap naar herder zitten ook de stukken waar de vijand zegt, geef me toegang. En God zegt, ga je gang, ik heb me alles geleerd. Iemand zei ooit eens, de docent spreekt nooit tijdens de toets. Dat is waar, hè? Ik kom natuurlijk wel eens tegen. Dan zit ik op examen, schoolexamen, dan gaat hij zijn vinger omhoog. Meneer, wat moet ik hier doen? Ik zeg, dat moet jij weten. En dan loop ik weg. Dat is niet zo, maar weet je waarom ik wegloop? Omdat ik denk, alles zit erin. Je kan het. Je hebt 7 weken... in mijn lokaal gezeten, alle kennis absorberend naar binnen toe, die je vult en vervult en helemaal volmaakt. Alles zit erin. Ik heb je alles gegeven om hier doorheen te komen. Ik doe de stap achteruit. Niet om je te pesten, maar omdat ik geloof dat jij het nu kan. En als je straks je cijfer hebt, is het jouw cijfer. En ik geloof dat hetzelfde werkt met Jezus. Jezus, 3 jaar lang liep hij mee met zijn discipelen. En dan gooide alles erin. En dan onderwees ze. En dan onderwees ze. En dan doet hij de stap naar achteren en zegt hij, jullie kunnen het. Ik heb je alles gegeven. Ik heb je toegerust. Ik heb je bekwaam gemaakt. Fight your battles. Want je kunt ze winnen. Ik laat je geen strijd aan die je gaat verliezen. Maar ga ze en daar groeien. Daar zijn je victories. Daar ga je door de diepte heen. En dat is het moment dat Jezus ook zegt, Petrus, als je hier doorheen komt, door deze dingen heen, versterk dan uw broeders. Even de link naar Ezechiël. Wat zegt Jezus als Petrus Jezus verraden heeft? Een battle om te vechten. Daarna een battle vechtend met zijn eigen schuldgevoel. Met zijn eigen falen. Met zijn eigen. En hij moet door die battles heen. Maar hij probeert word toch weer geconnect met Jezus. En hij spreekt met Jezus. En wat zegt Jezus dan? Weid mijn schapen. Hoed mijn lammeren. Petrus, je bent van schaap. Ben je herder geworden. En God wil van jou en mij in eerste instantie, er is een tijd om schaap te zijn. Echt, mag. Er zijn tijden om gevoed te worden, om te groeien. Maar er is ook een tijd om de stap naar herderschap te maken. Om door te stappen richting die herder. Petrus, hoed mijn schapen, weid mijn lammeren. En ik geloof dat het niet de bedoeling is dat we hier met z'n allen schapen zijn. Hier zitten mensen die ook herderschap hebben opgepakt. En er zijn mensen die aan het groeien zijn, zitten herderschap. In jullie allemaal zit een herder. Misschien niet allemaal op hetzelfde punt. De een is goed met de lammetjes. De ander is goed met de schapen. Weer een ander is goed met de oude schapen. Die neemt ze op hun rug. Weer de ander is de spoorzoeker. Die denkt, hé, daarheen. En dan moeten we daar komen. Maar als alle herders met elkaar hun herderschap ontwikkelen door de diepte heen. En we leren offeren met elkaar. Dat dat ook een stuk is op het pad om met elkaar te lopen. En zeggen, dit kost me iets. En ook al is het misschien niet leuk of niet fijn, maar ik stap het in. Ik fight deze battle. Dan kom je net als Petrus op het moment waar Jezus zegt, hoed mijn schapen. Weid mijn lammeren. En weet je wat ik heb gemerkt? Dat dit cyclisch is. Dit is niet een soort ultiem doel. Dit is dat je merkt, hey, en ik groei in een stuk herderschap. En daarna mag ik weer, misschien weer bij iemand een stukje schaap zijn en leren. Hey, en ik maak weer een stap in herderschap. En zo groeien. Dit is niet de circle of life, maar de cirkel van groei, zeg maar. Maar durven we die aan te gaan? Groei jij van schaap naar herder? Laat je je voeden door de herder en laat je groeien. Zoek en voed je de herder in jou. In jou zit een herder. Het is misschien zo klein, of al zo groot, of al zo groot. Maar voed je hem door te doen wat Jezus deed. Wat vraagt u van me? Waar mag ik offeren? Waar mag ik misschien even pijn lijden? Dat het niet zo leuk is, of niet zo goed is. Maar dat ik wel uw schapen leid naar uiteindelijk die volgende weide toe. Waar die schapen een nieuwe herder worden. Een nieuwe herder zullen zijn. Dit is wel een beetje, soms ook wat Paulus zei, naar de tijd gerekend zou u leraars moeten zijn. Maar u drinkt nog melk. Dit is scherp wat hij zegt. Maar eigenlijk zegt hij, met andere woorden, naar de tijd gerekend zou u een herder moeten zijn. Maar je bent nog een schaap. Nou. Ik zoek steeds God. Waar is het schaap in mijn leven wat mag groeien naar herderschap? Welke lessen sla ik er misschien het liefste over? Waar zoek ik misschien mijn eigen comfort? Waar mag ik leren, zodat de herder in mij gevoed wordt en zichtbaar wordt? Ik wil het team vragen om te komen. Investeer in de herder in jou. Investeer in relatie met hem. Investeer in gebed. Investeer in het lezen van je Bijbel. Laat daar niet blijdend zijn of je er zin in hebt. Meestal als God me oproept om te bidden, heb ik er van tevoren geen zin in. Heb ik er allerlei excuses voor. Waarom? Omdat de vijand weet dat als ik ga bidden, God gaat spreken in mijn leven. En hij is degene die de stem tot stilte wil brengen. Op het moment dat we plannen om dingen te doen, is er altijd een of andere manier chaos omheen. Ik weet niet ook of u dat kent, zeker toen we nog een jong gezin hadden, maar eigenlijk is het ook nu niet anders. Dan gebeuren er allerlei dingen omheen. Dan denk ik, hey, vijand, waarom maak je zo druk om mij? Blijkbaar weet je dat er wat gaat gebeuren. Ik zit op het goede spoor, dus ik laat me niet afleiden. Ik ga die kant op. En ik ga ermee door. Investeer erin. Investeer in de bediening met hem. Investeer in reizen met hem. De discipelen investeerden ook in het lopen in de brandende zon over stoffige wegen. Maar ze liepen met hem op en ze kwamen op plekken waar wonderen gebeurden. Als ze niet hadden geïnvesteerd in de moeilijke reis, waren ze er niet geweest toen het wonder gebeurde. Weet je wat het mooie is? En dat wil ik ook zeggen. In die reis lopen we niet alleen. In die reis lopen we naast elkaar. En als de zon bij jou even wat te hard brandt, mag hij op mijn rug. Niet vandaag, want ik heb gisteren een straatje gelegd. Maar mag hij op mijn rug. Maar mag ik ook op jouw rug? Mogen mijn kinderen op jouw rug? Mogen jouw kinderen op mijn rug? In het leven van mijn kinderen komen een Hans en Marjolein voorbij. Een Joyce en Jasper voorbij. En ze nemen hun soms op hun rug mee. En investeren in de generatie van mij. Ze dragen soms mijn kinderen. Zijn hier andere kinderen die kinderen van anderen dragen. En dragen we zo met elkaar. Zeggen van, hey, jij bent er straks bij als het wonder daar is. Ik neem je mee. Dit is gemeente zijn. Zullen we samen bidden. Heer Jezus. Het zijn scherpe woorden in Ezechiël. Heer, en als ik eerlijk wil zijn over mijn eigen leven, leert deze wereld mij ook om soms zo te kijken hoe het voor mezelf comfortabel is en hoe het goed is. En Heer Jezus, als u voor comfortabel had gekozen, had u voor de hemel gekozen. En niet om naar de aarde te komen. Maar uw passie voor ons was groot en ik bid dat u ons opnieuw leert om te offeren voor de kudde. Om te geven aan de kudde. Om elkaar te dragen, met elkaar op te trekken. Met u te reizen. Heer, vergeef ons. En voor wie dat geld bidt, dat meen je hart maar. Vergeef ons waar onze prioriteiten soms meer op onszelf gericht waren. Dan op uw kudde, op uw huis. Vergeef ons waar misschien dat hele denken van de wereld in ons eigen leven binnen is gekomen. Vergeef ons dat we soms gewoon genoeg hebben genomen met schaap te zijn. Terwijl u een herder in ons ziet. Terwijl u dingen in ons ziet die we gewoon door kunnen geven. Ieder op zijn plek. Heren, hier zitten de spoorzoekers. Hier zitten de bemoedigers. Hier zitten de lammetjesverzorgers. Hier zitten alle mensen zitten hier. U heeft meer dan genoeg gegeven in ons huis. En ik bid dat we met elkaar de herder in onszelf zullen wakker maken. Dit klinkt wat vaag, heren, maar ik bedoel het goed. Dat we de herder in onszelf wakker zullen maken. En zullen voeden. Zodat u ook aan deze kudde. Maar wereldwijd bid ik dat u uw kerk en uw gemeente wakker maakt. Zodat u kunt toevoegen aan de kudde. Heren, zodat we niet alleen zullen evangeliseren, maar dat we ook discipelen zullen maken. Dat er ruimte zal zijn als eerste in ons hart en in ons huis. In onze activiteiten. Ruimte zal zijn om uw kudde welkom te heten. En zeggen, we maken plek voor je. En we nemen je op onze rug. We betalen een prijs voor je. Zoals u dat deed, heren. Heren, leer ons, net als Petrus, dat als we soms merken dat de vijand opeist en soms druk brengt in ons leven. Heer, dat we zullen zien, maar de docent is niet weg. Maar kijkt ons bemoedigend in de ogen en zegt, je kan het. Je kan het. Ik heb je alles gegeven om hier doorheen te komen. En de dag van vandaag, de trial van vandaag, is de glorie van morgen. De examens van vandaag is de diploma-uitreiking van volgende week. Heer Jezus, dat bid ik over levens. Ook voor mensen die door moeilijke dingen gaan, dat dit een bemoediging zal zijn. Heer, en daarin wil ik zegenen. Misschien kunnen we met elkaar zingen dat levend offer, Heer. Elkaar. En als je ze ook in jezelf zegt van God, maak mij die herder. Gewoon op mijn plek. Vergelijk je ook nooit met andere herders. Die kan dat, dus ik moet dat kunnen. Nee, de herder in jou. Wat God in jou gelegd heeft. Zullen we dan met elkaar zingen? Hier zijn wij als een levend offer, Heer.